Geliefde gemeente, ik wilde vanavond nog een enkel woord van zondag 31 zeggen uit de Heidelbergse Catechismus. Zondag 31, waar het gaat over de sleutelen van het hemelrijk. Ik lees u die zondag nog eens voor. Vraag 83, wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? Het antwoord luidt de verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Het antwoord luidt alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en in ieder verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig, al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen beide in dit en in het toekomende leven. Vraag 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Het antwoord luidt alzo als volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, de gemeente of degene die door de gemeente daartoe geordineerd zijn, aangebracht worden. En, zo zijn de vermaning zich niet storen van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtig betering geloven en bewijzen. Tot zover. Wij waren bezig dus met sleutelen van het hemelrijk. We hebben eerst gelet op wat is dat hemelrijk, dat koninkrijk der hemelen, dat koninkrijk van God. Vervolgens hebben we gelet dat de Heere dat hemelrijk ontsluit door het heilig evangelie en nergens anders door. Maar dat het van God verordineerde is, hij heeft dat zo gewild om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En dat wij ons daar eigenlijk aan moeten houden. En geen andere wegen en deuren moeten zoeken dan die deur die de Heere in het woord van het evangelie heeft geopend in Christus Jezus. En daarbij hebben wij gehoord van de christelijke ban, dat is ook de uitsluiting van de christelijke gemeente. We hebben gehoord dat het een christelijke ban genoemd wordt, waardoor de ongelovige het hemelrijk wordt toegesloten. Dat laat ik verder rusten. Vanavond of vanmiddag wilde ik het graag alles nog eens samenvatten aan de hand van wat er verder zo al genoemd wordt. Niet misschien woord voor woord, maar wel wat de strekking betreft van de vragen en antwoorden van de Heidelberger. Daar wordt immers gevraagd naar de ontsluiting en de toesluiting van het heilig evangelie. Het is niet alleen uiteraard de christelijke band die toesluit en uitsluit, maar ook de prediking van het heilige evangelie. Om te beginnen hebben wij al reeds genoemd het wonder van de ontsluiting. Immers, wij zijn buiten het koninkrijk van onszelf. Wij zijn geen geboren onderdanen van het koninkrijk der hemelen. Maar wij zijn allen kinderen van Adam en derven de heerlijkheid van God. Het grote wonder is dus dat God zelf een deur der hoop heeft gemaakt in het dal van Achor, in de dood van de zoon. die als borg en middelaar de straf heeft gedragen en de weg tot het hart van de Vader weer heeft ontsloten. U merkt dat de prediking hier genoemd wordt. De prediking van de ontsluiting en de toesluiting. Wat is daarbij van belang? De prediking uiteraard. Je zou zeggen, of je afvragen, heeft de kerk nou werkelijk die bevoegdheid, dat mandaat, zoals dat hier in deze vragen en antwoorden naar voren komt? Want wij weten in de Romeinse kerk dat daar de paus iemand zalig kan spreken, heilig kan verklaren. En dat hij ook iemand door de ban buiten kan sluiten, excommuniceren. En dat veel mensen daar wel bang voor zijn. In het verleden waren en nu nog zijn. Als er een dreigende ban van het Vaticaan hen boven het hoofd hangt. En wij zijn het daar niet mee eens. Wij zeggen, dat recht heeft die man niet. Dat mag niet. Dat komt hem niet toe. En toch kennen wij ook ontsluiting en toesluiting van het hemelrijk. Is dat dan niet precies hetzelfde? Nee, dat is niet precies hetzelfde. Want kijk, als de kerk initiatiefneemster zou zijn, dat de kerk uitmaakt, dat de kerk beslist, dat de kerk de deur opent en de deur toesluit, dan zou het een gevaarlijke situatie zijn. Dan zou die kerk gerangschikt kunnen worden onder dat geheel van verenigingen, samenkomsten, religieuze groeperingen die een aantal reglementen en verordeningen hebben opgesteld. En als je je daar niet aan houdt, dan kun je als lid geroeieerd worden. En dan ben je geen lid meer van de vereniging of van de gemeenschap. En dan word je buitengesloten. Dat kan het geval zijn in een voetbalvereniging. Dat kan het geval zijn in een liefdadigheidsvereniging. Dat kom je bijna overal tegen. Je ziet daar dus dat een groep mensen neemt een initiatief. Ergens is dat hun recht, zou je zeggen. En ze zeggen, dat zijn de reglementen. Daar hebben de leden zich aan te houden. Doen ze dat niet, dan worden ze bestraft. Nou voel je wel aan om ergens een zekere regel in te krijgen, een zekere orde, is dat wel wenselijk. Mensen vragen daar haast om, dat er een bepaalde regeling getroffen wordt, zodat je weet ongeveer waar je aan te houden hebt. Maar het is toch onmogelijk om de kerk als zodanig te zien. Misschien dat iemand met een managersmentaliteit, ja, genegen is om de zaak zo zakelijk te belichten en zoveel mogelijk op papier te zetten van allerlei belangrijke en minder belangrijke zaken. En zeggen, nou, dat en dat. Maar toch, ik geloof dat wij zo de kerk niet mogen zien. De kerk. Wij hebben het immers over het hemelrijk. En kun je nou de kerk vereenzelvigen met het hemelrijk? Is de kerk nou hetzelfde als het hemelrijk? Dat kun je niet zeggen. Ja, je hoopt en gelooft en vraagt dat de kerk openbaring mag zijn van het hemelrijk. Maar Ik denk toch dat het hemelrijk wel wat breder en dieper en langer is en hoger dan de kerk. Zeker als het gaat over een plaatselijke kerk. Dat voel je wel aan. Niet ieder en alles wat zich met de naam kerk toont, is openbaring van het hemelrijk. Ook al worden de 12 artikelen gelezen en de wet en noem maar op. Kijk, dat is nou juist, ja, je zou zeggen de spanning. En dat is ook het werk van de Heilige Geest. Om dat koninkrijk in die kerk en door middel van die kerk zichtbaar te maken. Maar je kunt nooit zeggen, de kerk is precies hetzelfde als het koninkrijk der hemelen. Het is een groot wonder als we mogen zeggen, de kerk mag een stukje zijn van de wijngaard van de Heer. Waar de Heere door zijn geest en woord werkzaam is. Maar ter zake, wat is dan het verschil tussen al die mensen en groepen die verordeningen en reglementen hebben gemaakt, waaraan de leden zich hebben te houden, en de kerk? Dit is het verschil. Bij de kerk is het niet een aantal mensen, als het goed is, die wat verordeningen hebben gemaakt. Maar bij de kerk komen de ordeningen van hoger hand. De kerk, als het goed is, is een planting van de Heer. Daarom kon Luther bijvoorbeeld zeggen, ja, een heel concilie, al zitten er 1000 bisschoppen bij elkaar, kan dwalen. En wij worden geoordeeld door het woord. Boven alles. Door het woord van God. Het woord van het koninkrijk. Wij hebben dus niet een aantal verordeningen die wij hebben uitgedacht. Natuurlijk hebben we wel een beetje wat verordeningen, maar dat ligt op een heel ander terrein. Dat begrijp je wel. Dat we om 10:15 en om 4:30 beginnen. En dat we de auto's een beetje fatsoenlijk neerzetten op het plein. En al die dingen meer, weet je wel. Dat zijn ook een soort verordeningen. Maar dat ligt op een ander vlak. Maar de ordeningen waar het echt om gaat, die heeft God uitgevaardigd. En die maakt God bekend. Hij leert de zondaars zijn wegen. Daarom is er altijd zoveel voorzichtigheid nodig. En heb je ook nodig om te vragen om de onderscheiding der geesten. Een kerk of een persoon kan een enorme gewichtig doen, een indruk maken, maar toch hoeft dat nog helemaal niet te zijn de indruk van het woord. Een politicus kan ook een enorme indruk maken, dat begrijp je wel. De zeggenschap van een mens, die moet het eigenlijk niet doen, maar het gezegd worden door hem, die van de Vader gezalfd is, over een volk, over Sion, over een kerk. Daar gaat het in de diepste zin om. Kun je begrijpen dat je altijd een zekere huivering hebt wanneer je leest hoe kerken of een groep van kerken, soms is het misschien wel goed, maar die vergaderen en dan komen bepaalde dingen komen uit de bus. Die hebben ze besloten, die hebben ze met een grote of een kleine meerderheid aangenomen. En dan krijgen de gemeenten allemaal een brief en dan weten ze waar het op staat. Ja, ik weet dat op de apostelvergadering in Jeruzalem is ook zoiets is geweest toen het ging om de klemmende vraag. Moeten de heidenen zich nog houden aan de Joodse wetten? Hoe zit dat? En toen werd er gezegd, in die zin niet, maar zij moeten zich onthouden van het verstikte en van de hoererij en van bloed. Maar al die andere Joodse wetgevingen, daar zijn ze vrij van. Zij hoeven dat juk niet te dragen. Maar zij zullen wandelen in de eenvoudigheid van het geloof in de Heer Jezus Christus en vrezen van zijn naam. Dat is kort samengevat het resultaat van die apostelvergaderingen. Maar als je dat tegenwoordig leest, hoe lang, met hoeveel voorbereidingen, daar zijn mensen maanden en maanden aan het werk. Commissies, subcommissies, nog wordt een rapport eens afgekeurd en nog is het niet goed en dan wordt er weer eens wat herschreven en dan wordt het weer eens uitgestuurd en de reacties worden weer eens afgelacht en dan nog maar eens kijken. Het is een materie, daar kom je gewoon niet meer uit. Er mag wel een computer bij staan om de zaken een beetje op een rijtje te zetten. En ik vind dat toch een beetje huiverig. Want dit is het herderlijk schrijven bij uitnemendheid. En zodra de kerk te veel gaat schrijven, ach, dan wordt het gevaarlijk. Want de kerk is een vergadering van mensen die behoort onderworpen te zijn aan dit grote herderlijk schrijven. Dat God heeft geschreven aangaande zijn koninkrijk. En toch, die nadruk, ontsluiting en toesluiting door de prediking van het evangelie. Is dat dan toch waar? Dat is toch waar. Maar één ding is zeer belangrijk. Alzo, als volgens het bevel van Christus. Het moet wel een grondslag hebben. Het moet op Christus gegrond zijn. Het moet overeenkomstig zijn woord zijn. Begrijp je? Bij de verenigingen is er geen achtergrond, geen basis in die zin, geen laatste instantie. Dat ben je zelf. Die laatste instantie, dat ben je zelf. Dat is het bestuur, dat zijn de leden. Maar zo is bij de kerk niet. De diepste en de hoogste instantie is Christus zelf. En daarom kun je niet zomaar door de kerk heen crossen of door de wereld. En links en rechts insluiten en uitsluiten. Want dan heeft het geen zin. Dan heeft het geen betekenis. Als het niet gedragen wordt door het bevel, door de persoon, door het koningschap van Christus. Dan is het echt ook maar menselijk werk. Dan kun je beter, ja, je zou bijna zeggen, dan kun je beter maar naar de andere kant een beetje doorvloeien. En maar zwijgen. Nou ja, zwijgen, dat is ook weer niet goed, maar je begrijpt dan wat ik bedoel. Want je maakt er een dubbel grote karikatuur van, als je de kerk maakt tot spreekbuis van godsdienstige mensen. En niet meer een spreekorgaan van het woord van de Heilige Geest van Christus zelf. Dan krijg je al die rare dingen. Dan kun je zeggen, ja, maar daar hebben ze toch het recht toe. Iedere kerk heeft toch het recht om uit te maken, zo moet het bij ons. Ik betwijfel dat. Dat betwijfel ik juist. Ik denk dat dat niet bij de kerk hoort. Als de kerk uit gaat maken op welke partij je moet stemmen en op welke school je moet zitten en wat je zus moet doen en wat je zoon moet doen en welke kleren dat je aan moet doen en noem maar op, dan geloof ik niet dat het tot de taak van de kerk behoort. Tot de taak van de kerk behoort de verkondiging van het evangelie en wat de Heer Jezus Christus zegt. En dat wij eerbaar zullen leven. Maar het wordt zeer gevaarlijk als mensen het koninkrijk, de kerk, gaan vereenzelvigen met allerlei andere dingen. Dan kun je ook van de bomen het bos niet zien. Dat brengt ook zoveel mensen in verwarring. Je hebt wel mensen gehad die een overstapje maakten naar een andere kerk, omdat ze in de kerk waar ze zaten een verordening hadden dat ze geen radio mochten hebben of zoiets, of niet in de verzekering mochten. En van de week vertelde me nog iemand, een broeder, hij dacht er nu wel iets anders over gelukkig, maar dat hij huisbezoek kreeg van een ouderling en die zat te vertellen, die vertelde dat hij zijn AOW kreeg. En toen zei die broeder, jij bent een band in de gemeente. Ja, nou, die er wel spijt van, daar gaat niet om. Maar zulke dingen kunnen gebeuren. Dat kan ook naar de andere kant zo zijn. Maar voel je aan hoe gevaarlijk dat wordt en hoe verwarrend dat dat nou overkomt op een ander. Wat is dat nou? Daar is het zus en daar is het zo. Voor mezelf, en misschien zijn jullie het er niet mee eens, helemaal, het geeft ook niet. Je hebt altijd persoonlijke gedachten ook. Ik ben daar altijd erg bang voor geweest. Ik heb daar ook zoveel ellende van gezien. Maar ik zie toch als kerk die spreekbuis mag zijn van het koninkrijk der hemelen, zie ik meer de getuigende kerk. De kerk als getuige van de waarheid. De kerk als onderwerp voor de werking van de Heilige Geest. Er blijft toch onder de stormvloed van de moderne tijd, blijft er niks overeind staan. Dan worden wij teruggedrongen naar de laatste vragen en de laatste antwoorden omtrent ons eeuwig wel of nee. Maar je zou bijna zeggen, het is dan geen tijd meer om te gaan discussiëren en ruzie maken over allerlei andere dingen. De hoofdzaak, die zal in het oog. En vanuit die hoofdzaak, uit het hoofd Christus, daar zullen de krachten uitgaan en de werkingen en de genade om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Vrede week heb ik al gezegd, er zijn maar twee wegen. Eigenlijk is er maar één weg, maar de schrift noemt ook de brede weg. Maar het is geen weg, hoe mooi die ook lijkt. Het is een ondergang. Heeft de kerk bevoegdheid om de deur te openen van het hemelrijk? Nee, dat heeft Christus. Die heeft de bevoegdheid om te openen en te sluiten. Hij draagt de sleutel van de hel en de dood. Ja, maar de kerk, ja, natuurlijk de kerk. In zoverre die kerk werkelijk het bevel van Christus vertegenwoordigt, is Christus de eerste die ontsluit. De kerk spreekt maar na. Ze hebben niet zelf een boekje opgesteld van allerlei wetten en dingen. Maar de kerk spreekt, als het goed is, na wat de Heer gesproken heeft. Ze mag het ook naschrijven hoor, daar gaat het niet om. Maar u voelt wel aan, dat is het grote verschil. Wij zijn niet bij elkaar gekomen om te zeggen, nou dan doen we het zus of zo. Die, zo kun je lid en zo kun je geen lid blijven en dit en dat is dus zo. Nee, maar de Heer heeft gezegd, de Filistijnen, de Tyriër, de Moren zijn binnen uw o Gods dat woord gebracht. En hij zal ze zelf bevestigen en schragen. Dat is het hart. Dat is de troost. Wat we uit Jesaja gelezen hebben, waarin de geest van de profetie, die knecht des Heren zo bitter klaagt. Waar heeft hij het allemaal voor gedaan? Zijn kracht onnuttelijk besteed. Maar dan roept hij uit, gewisselijk, mijn recht is bij de Heere en mijn arbeidsloon is bij mijn God. En die God en Vader van de Heere Jezus Christus, die heeft gezegd, mijn knecht, wees niet ongerust. Ik geef je de heidenen tot je erf en de einde der aarde tot je bezitting. Niet alleen Israël, maar ook heidenen. Al de heidenen door uw handen voortgebracht uit alle landen zullen tot u komen, Heer. Als we dat in het oog verliezen, dan, en daar hebben we alle aanleg voor, dan verdrinken we eigenlijk in de gedachten, in de zorgen of in de paniek van... Oh, wat moet er van de kerk terechtkomen? En wat dit en wat dat? En dan vergeten we. Houdt Christus zijn kerk in stand, dan mag de hel vrij woeden. Wij hebben niets te zeggen. Als God als een oordeel zijn koninkrijk wegneemt, hier... Dan komt het ergens anders weer voor de dag. Daar zijn wij slecht mee. Ik las pas van iemand, zo'n, dat is ook alweer een speciaal beroep geworden, denk ik. Maar die schreef, je had de kerk in het oosten, daar is het begonnen. De kerk in het westen, Europa. Het zingt alles weg. Het typisch is dat de kerk in het zuiden met duizenden bij duizenden aangroeit. Ze zullen nu van alle kanten, zelfs uit het allerverste land, vereren met geschenken. Dat is groot. Van de week, vergeef me het kleine uitstapje, las ik nog in een blaadje dat ik van iemand kreeg over Chinese predikant, die ik weet niet hoeveel jaren in de gevangenis had gezeten. En bij al die jaren had hij 18 jaar in een strafkamp gezeten. En hij moest al die jaren, stond hij in een grote put. Daar werd alle ontlasting en vuiligheid van dat hele werkkamp werd daar ingedeponeerd. In een ondraaglijke stank stond hij daar tot zijn knieën in, elke nacht, emmertje bij emmertje vol te scheppen en leeg te maken. Dan moet je zoiets eens indenken. Je kunt het je niet indenken, dat dat kan. En dat die man daarin ondersteund werd, zodat hij zelfs nog in de diepste inzinkingen toch nog weer blijmoedig verder mocht gaan. En toen de wind wat ging liggen daar in China na die culturele revolutie enzovoort, toen hij dan weer wat ruimte kreeg en thuis kwam, toen verlangde hij zo naar de gemeente. Het was maar een kleine plattelandsgemeente, eigenlijk uit zo'n hele streek. Zo'n hele streek. Waar ze uit al die bergdorpjes en plaatsjes kwamen ze daar naartoe, in het verborgen vaak. En toen hij gevangen genomen werd, toen waren dat ongeveer 300 mensen. En toen hij na al die jaren terugkwam, toen verlangde hij zo om daar eens naartoe te gaan. Naar zijn gemeente. Hoe zou dat afgelopen zijn? Zou er nog wat van over zijn. Hij kwam daar. Er was bericht van gegeven. En daar zijn toch een mensen. Een mensen. Wie heeft hier gewerkt als predikant? Ja, er is sinds uw gevangenneming is er niemand geweest. Maar het waren er nu 3000. En toen zei hij, toen schreef hij, toen werd mijn hoogmoed gefnuikt dat de Heer ons niet nodig heeft. Zoveel jaren. Niemand. De mensen waren bij elkaar gekomen om wat te lezen en te zingen van het woord. En misschien, ik weet niet of dat er nog wat anders gebeurd is. Als je die kwaadjes ziet en je ziet die mensen, die oude en jonge Chinezen, daar allemaal gehurkt op hun simpele stoeltjes van riet en daar meestal in de vrije natuur, ze hebben nog geen gebouwen, in de kou. En dat hij 1,5 uur gesproken had en dat hij zei, dat ze zei, zou u alstublieft door willen gaan. En toen gingen ze zomaar door. Ze stopten zo af en toe even om op adem te komen en misschien wat te gebruiken. En gingen ze door. Wat een honger. Wat beschamend is dat toch. Dan kun je echt ook wel eens denken. Zou de Heer dan bezig zijn om op andere delen van deze wereld het licht van het evangelie te brengen en het bij ons weg te nemen? Wat al lauwheid en verachting van het evangelie in onze landen, in Europa. Op alle fronten sijpelt het door. Dat los van God en los van het woord. En dan die mensen die al in het verleden zeiden, dat had die dominee ook gezegd. Oh, het is zo belangrijk dat je stukjes uit de Bijbel leert uit je hoofd. En psalmen leert uit je hoofd. Waarom? Straks heb je niks meer. Zo ging het daar. 1 Bijbel bijvoorbeeld, of geen 1 meer, in een heel dorp, in een hele omgeving. Ja, dat kun je niet begrijpen. Wij zitten hier, en dat is wel te begrijpen, je zegt, ach, die arme mensen, en oh, wat hebben die mensen het slecht. Ze hebben het nou wel een beetje beter, maar ja, het is toch een toestand, hoor. Je hebt geen eens een goede kerk, en ja, een hoop van die mensen hebben er, ik weet niet hoeveel jaren, gevangen gezeten, en noem maar op. Maar is dat echt zo? Misschien als die mensen bij ons kwamen en ze zouden vandaag eens door Hilversum gelopen hebben, dat ze meelij met ons zouden hebben. Oh. Is die kerk ook gesloten? Die ook? Hier stond hier ook een kerk vroeger? Ja. En al die mensen, die duizenden mensen, tienduizenden die nooit meer gaan. Oh, wat is dat groot. Dat God werkt. En wat is het voor ons beschamend en beklemmend eigenlijk. Dat een verzadigde ziel vertreedt het honingzeem. Hij waardeert het niet meer. Het hemelrijk wordt ontsloten. We komen nog eens even terug. Als volgens het bevel van Christus wordt gesproken, op zijn woord gegrond. Niet als wij door onze eigen inspiratie allerlei dingetjes vaststellen, aannemen of schrappen. Alleen wanneer de grond ligt in het eeuwig blijvend woord. dan geldt dat inderdaad. Want dan zou je kunnen zeggen, ja, de prediking, de kerk, ja, maar dat moet je niet al te sterk benadrukken. Dat is Christus. Christus die in de kerk getuigenis geeft. Voor of tegen. Open of dicht. Dat is Christus. Daarom hebben wij nodig om te weten door het allerheiligst geloof of wij in het geloof zijn en of wij op de bodem mogen staan van de schrift. Niet dat wij het al reden verkregen hebben. Maar zegt de apostel, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Zo wordt volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, alle en in ieder. Let wel, alle en in ieder. Als gemeenschap en u persoonlijk. Wordt verkondigd en openlijk getuigd, ik heb er iets van gezegd, daarom nu kort, dat als ze de belofte van het evangelie geloven, zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, dat al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Dat doet de kerk niet. Dat doet God. Nou kun je het haast niet meer begrijpen. Want let wel. Wij zijn vaak een eind afgegroeid van de waarheid die naar de schriften is. Waarom? Wij zijn toch behept met het Rooms ingewikkeld geloof. Je kunt het nooit weten. Er is geen zekerheid, misschien, enzovoorts. Maar, heb ik de kerk, dat is, als het goed is, Christus spreekbuis. Heb je dat al eens gehoord? Zo. Niet die man die daar staat. Of die kerkraad. Maar het bevel van Christus. Dat openlijk verkondigd wordt. Dat duidt aan, openlijk verkondigd en betuigd. Dat duidt aan het volle. Het zekere, hè, het alles overtreffende, het opgestapelde heil. Dat wanneer je de belofte van het evangelie, welke belofte? Het is allemaal belofte. Want wij hebben in hoop, maar niet in handen. En de hoop die gezien wordt, dat is geen hoop. Maar wat belooft het evangelie? Wie in mij gelooft, wordt niet veroordeeld. Het evangelie belooft en vertelt ons van die koning die sprak, mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Dat doet het evangelie. In dat evangelie heeft God in Christus zich bekend gemaakt. Oh, laten we daar niet te gauw overheen stappen, geliefde. Dat de rijkste genadegaven van God worden verkondigd en betuigd. Elke zondaar die door de genade van God mag getuigen, hardop of zachtjes, Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te vullen. De zondaar die bedelt, vergeef mij al mijn zonden, die uwe hoogheid schonden. Die hoort in de kerk het antwoord, de boodschap van Christus zelf. Ja, zegt Christus, ik vergeef menigvuldig al waren uw zonden zo rood als scharlaken. Ik maak ze wit. Het is dus echt waar. Maar die belofte die in de kerk verkondigd wordt, van de vergeving van alle zonden, het eeuwige leven, dat niet zomaar iets is van een dominee die het graag gunt, of een kerkraad die zegt, ach, wouden ze dit niet. Maar God, die het geeft, als volgens het bevel van Christus verkondigd wordt. Houd daar toch eens rekening mee. Want de kerk leeft vanuit de grote verzoendag. De kerk leeft als het goed is en verkondigt vanuit het volbrachte werk van Christus. De kerk haar einddoel met de leden is niet, oh, als dat wonder nog eens mij zal gebeuren. Tuurlijk, dat is een eeuwig wonder als het ons gebeurt. Maar de kerk is in hoofdzaak verkondigster van het wonder dat gebeurd is op Golgotha. En de kerk roept het uit. Daar is vergeving van al uw ongerechtigheden. Zijn er voorwaarden aan verbonden? Nee, dat niet. Maar de baten en de kracht wordt alleen ervaren wanneer wij als zondaren door het geloof onze hand mogen leggen op dat Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En dat is een gave van God. Die geeft God ook in de kerk en aan de kerk. Want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. De kerk is daarom zo'n schuilplaats tegen de vloed. Zo'n schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Als zij werkelijk mag staan met al haar gebrek, met al haar tekort en zonde, als ze werkelijk mag zijn tolk van Jezus Christus, die aan zijn discipelen sprak, predik het evangelie aan alle creaturen, en die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Ontsluiten. O, wat is dat groot eigenlijk. Eigenlijk moet die gedachte zozeer de overhand hebben, dat niemand het zou durven wagen om de kerk te zien als zo'n grauw versleten instituut, een gemeenschap van mensen die naast het leven staan en die daar maar een beetje zitten te mijmeren over vervlogen tijden en zich afvragen, wat is het dat de vorige tijden beter geweest zijn dan nu? Moest eigenlijk niet gebeuren. Want in de kerk is een levendige beweging. In de kerk wordt verkondigd de vergeving. De belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven wordt daar betuigd. Wanneer die belofte van het evangelie met een waar geloof aangenomen worden, voor het eerst of bij vernieuwing. Dat voelt gewoon aan, ik heb het al vorige keer gezegd. Ja, Luther heeft van die eigenaardige, maar toch van die heldere dingen. Als je gelooft, zegt hij, dan heb je het. Als je niet gelooft, dan heb je niks. Maar dat is ook zo. Er staat hier aan de gelovigen. Ja, dat aan die gelovigen, maar hoe moet je dat zien? Want die gelovigen, die hebben het toch al. Hier moet je letten op die wisselwerking, heb ik al gezegd. Het evangelie wordt gebracht in de kerk, maar ook buiten de kerk aan mensen die er nooit van gehoord hebben. Nou voel je wel aan dat een gelovig zijn is een gave van de Heere God. Dat werkt hij door middel van datzelfde evangelie. En dat geloof dat hij werkt door het evangelie, dat rust ook op het evangelie. Of wat de Heere God gezegd heeft. Daar zoekt het de toevlucht in. Alle geloof, waar geloof is, toevlucht nemend van aard. Kijk, en dat is nou zo wonderbaar. En tegelijkertijd is het zo. Ja. Ja, zo waar. Want als iemand jou vertelt dat alles in orde gemaakt is en je gelooft het niet, dan heb je er ook niks aan. Dan ga je gewoon door. Met zorgen, met zwoegen, met slagen, met angsten en noem maar op. Als je het nou geloven mag, dan heb je er rust van. Voel je aan dat het ongeloof toch wel waar is. Dat Jezus zei, ik zal de wereld overtuigen van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Dat is het ergste. Dat is het ergste wat er is. Je kunt niet zeggen, ik heb dit gedaan en dat gedaan en daarom kan het niet meer. Dat kan je nooit zeggen. Dat kun je niet meer zeggen. Je kunt in het Nieuwe Testament merken, het allerergste is het ongeloof. Dat is het allerergste. Alles kan vergeven worden. Maar de verwerping van de Heer Jezus Christus, ja, daarbuiten blijft niks over. Zolang een mens in die verwerping zit, blijft er niks over. En daarom is het geen best teken natuurlijk, als iedereen het er altijd gloeiend mee eens is, bekeerd of onbekeerd. Dat is geen goed teken in de kerk. Als er nooit eens een keer wat beproefd wordt. Als er nooit eens wat gebeurt. Dat is geen goed teken. Dit is een goed teken. Dat de klem van het evangelie op ons aanhoudt. En zegt, wat dunkt u van de Christus? Ik vraag niet hoe je bent, welke partij dat je bent. Nee, wat dunkt u van de Christus? Ik vraag niet of dat je een vrij modern mannetje bent of ouderwets. Wat dunkt u van de Christus? Wie is hij? Kijk, en dat is de heerlijkheid, de glans van de Heer Jezus Christus die in de kerk openbaar wordt. Daar hoef je niet bang te wezen als je denkt, ja, de spreker die heeft gezegd dat al mijn zonden vergeven zijn. Hè, maar zou die wel gelijk hebben? Die spreker heeft niks, in dat opzicht niks te betekenen. Christus is het die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die vergeving is bij hem. En door het geloof krijgen wij persoonlijk daar deel aan. Waarachtig staat er, al hun zonden worden door God om Christus wil vergeven. Vergeven zijn, staat er. Je merkt dat deze vraag en antwoord haar centrum heeft in de gemeente. Maar dat geeft niet. Er staat vergeven zijn. Ja. Vergeven worden. Of vergeven zijn. Hoe verhoudt zich dat? Hoe moet je dat nou u nou verklaren? Dat al onze zonden vergeven kunnen worden en dat we hopen dat de Heer al onze zonden zal vergeven. En hier staat zo kort en krachtig vergeven zijn. Maar wij zijn er toch nog niet. Als je nou morgen weer voor de Heere buigt, omdat je weet en overtuigd bent dat je van de weg af was, dan heb je toch morgen weer vergeving nodig. Het is toch niet zomaar een automatisme van het zit wel goed. Nee, maar dat is nou juist de aard van het geloof. Waar het geloof de belofte omhelst, die belofte houden niet in het kan jou vergeven worden, maar die belofte houdt in die al uw ongerechtigheid vergeeft, die uw leven verlost van het verderf. Zodra het geloof zich dus daarop richt, wordt niet de mogelijkheid ons ontsloten dat de Heere God mij misschien op een of andere dag de zonde zal vergeven, maar wordt mij verkondigd: bij u is vergeving. Kijk, die troost, die water, laten we dat woord eens gebruiken, proefondervindelijk, dat wordt juist ervaren in het allerheiligst geloof. Die worsteling van de Heilige Geest in het hart van de zondaar om nou af te zien van alles, van alle beschuldigingen, van alle ellende die hem aankijken, zodat hij dichter bij de hel dan bij de hemel is, en dat hij zich de toorn Gods heeft waardig gemaakt, dan is die worsteling van de Heilige Geest om hem nou als het ware te drijven naar dat kruis, naar die betalende borg en middelaar die het alles heeft volbracht, die om onze overtredingen verwond en de straf die ons de vrede aanbrengt, heeft hij gedragen. Want wij nemen onszelf serieuzer dan God en dan Christus. En wij nemen onze zonde vaak ook serieuzer dan het offer van de Heer Jezus Christus. En het is goed dat we beseffen hoe walgelijk en hoe God onterend de zonde is. Het is goed. Maar het is niet goed als wij zo gericht worden door onze eigen consciëntie of door de leugenaar van de beginnen. Dat we zo gericht worden op onze zonde, dat het offer van de Heer Jezus daarbij in het niet verzinkt. Want zo is het niet. Zo is het niet. Want als je dan bedenkt wat het de Heer Jezus heeft gekost om te betalen, dan moet je niet meer zeggen: mijn misdaad is te groot dan dat het vergeven wordt. Dat kan niet meer. Dat moet je dan niet meer zeggen. Dat is verdriet, als hij dat zegt. Dat is zo bedroefd. Je misdaad is groot, jazeker. En het is goed om het te weten en om het te geloven. Dat we gezondigd hebben en zondigen tegen een heilig, goeddoend God. Maar vergeet niet dat die God zelf heeft het offer op Golgotha gegeven. Dan moet je niet zeggen: oh, als ik bij iemand zou komen, een mens die aan het eind van de reis is, en hij zou zeggen: dat kan niet meer, dan zou ik mijn hand gauw op zijn mond willen leggen en roepen: niet zeggen, niet zeggen. Dat mag je niet zeggen. Dat mag je niet zeggen. Want het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Daar staat tegenover de andere kant. Dat is een sombere, ernstige kant. alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren. Dat wordt hier in één adem genoemd. Omdat ongelovigen en zich niet van harte bekeren, hoort bij elkaar. Want je kunt ook nog een net mens zijn en ongelovig, maar dat je toch onbekeerd bent. Vijand van het evangelie. Maar als je gelovig mag zijn, ja, dan is er toch die God die orde op zaak stelt en die je terugbrengt uit alle netten en kuilen. Nou, hier staat het, die zich niet bekeren van harte, die niet geloven, hun wordt ook verkondigd en betuigd. En dan krijg je die ontzettende woorden dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Zolang ze zich niet bekeren. Want die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Hij wordt niet veroordeeld, hij is veroordeeld. Zoals wij niet verloren gaan, maar verloren zijn van onszelf. Oh, dat is zo. Je moet eens denken aan het woordje, die ligt op hem. Dat wil zeggen, als jij niet gelooft in die drager van de ongerechtigheden, van jouw ongerechtigheden, dan ligt het nog voor je eigen rekening. Dan moet jij die toren en die gramschap van God dragen. Voel je hoe die twee zich verhouden? Als die dierbare zaligmaker, mijn hoop, mijn bruidegom, mijn verlangen is, met eerbied gesproken, hij heeft alles gedaan. Hij zegt, leun maar op mij, laat het maar aan mij over, ik zal het wel verantwoorden, ik zal het alles doen, ik zal uw mond zijn, ik zal alles voor je zijn. Ik zal uw vrijspraak zijn in het gericht, want ik ben dood geweest. Maar als je dat ene offer verwerpt, die Heer Jezus, dan ligt het voor je eigen rekening. Durf je dat aan? Zeg, nou ja, dan zal ik het zelf al verantwoorden. Ja, maar dan ben je ook verloren. Dan blijf je ook verloren. En na dat getuigenis, zegt de catechismus, zal God oordelen, nu en straks. Waarom? Omdat God het zegt. Omdat wij God tot een leugenaar maken. Tenminste, zolang als ze zich niet bekeren. He, kan dat ook? Ja, gelukkig wel. Stefanus riep, Heeren, vergeef het ze. Ze weten het niet wat ze doen. Reken ze het niet toe, Heeren. En we weten uit de handelingen van de apostelen hoeveel priesters en hoeveel dat er van allerlei rangen en standen tot het geloof gekomen zijn. Dat geeft ons moed. Ja. Zolang. De Heere ontfermen zich. Ik weet niet of ik op de laatste vraag nog terugkom, maar misschien wel, misschien niet, misschien zijdelings. Maar wij gaan naar huis. En ik hoop, kinderen en volwassenen, dat de kerk voor ons mag zijn of worden. De kerk van de uitdeling. Van de verborgenheden van God. Een pilaar der waarheid. Het klinkt een beetje profaan, maar ik zou zeggen dat we er schik in mogen krijgen. In de kerk. Omdat in de kerk zulke rekeningen, onbetaalde rekeningen, vereffend worden. Omdat in de kerk een maaltijd bereid wordt van reine wijn, vol vet, vol merg. Omdat je in de kerk zo blij kunt worden, dat je zegt, nou zou ik het niet erg vinden, als ik nu zou sterven. in blijdschap. Als ik nu met de kinderen en met jullie allemaal gelijk in dat eeuwige koninkrijk voor goed zou mogen eer. Zo blij. De kerk. Dat we zo de kerk mogen niet alleen zien, maar mogen beleven. Amen.